Ik moest er zo aan denken. Afgelopen zondag sprak ik in Wapenveld. En ik was bij het toilet. En daar was een moeder met een kind. En ik zei tegen dat kind: oh, wat heb jij een mooie jurk aan? Is dat jouw kerstjurk? Ja, zei ze. Over twee dagen. Twee nachtjes. Dan, ik zeg, wat is er dan? Dan komt de kerstman, zei ze. Oké, dat was natuurlijk niet helemaal het antwoord wat ik verwacht had. Maar ja, als je daar aandacht aan besteedt in je gezin, dan is het wel logisch dat dat voor een kind voorop staat. En ja, dan, niet naar aanleiding daarvan, het was meer een bevestiging, maar al van tevoren, toen ik bezig was met deze dienst, moest ik aan dit woord denken. Ook omdat ik erover gelezen had in een andere preek en in een ander boek. En ik vond het zo'n mooi thema. Hans is geloof ik ook een van jouw lievelingsliederen, klopt dat? Ja, dus het komt vast nog wel weer een keer terug aan het einde van het jaar. Gods heerlijkheid verschijnt. En dat betekent kerst. En we kunnen daar heel veel dingen omheen doen en zeggen. Jullie weten een beetje, denk ik, hoe ik denk. Ik ben niet tegen versieringen en maaltijden en, nou ja, de kerstman. Maar als je maar niet de kern vergeet, Gods heerlijkheid verschijnt. En die tekst, dat klinkt ons wel heel vertrouwd. En dat komt omdat wij ook dat liedje altijd zingen van Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Gaan we straks ook zingen na de preek. De tekst komt eigenlijk uit Johannes 1, vers 14. En ik heb hem opgeschreven in twee vertalingen. Eerst in de MBV, het woord is mens geworden, heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. En daaronder heb ik de tekst gezet uit de MBG-vertaling, omdat daar het woord heerlijkheid gebruikt wordt. En dat herkennen we dan ook in dat lied. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Begin ik eventjes, voordat we er iets dieper induiken. Het is een boodschap waar je heel veel over kan zeggen en bijbelstudies over kan geven. En vanochtend probeer ik mij te beperken in een heel klein blokje tijd. Dus als u nog vragen of aanvullingen hebt, dan moet u zeker na afloop even naar me toe komen. Even een paar vragen. Wie is wij? Johannes, die schrijft dit evangelie en hij zegt: wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij, dat is Johannes zelf, samen met de andere discipelen. En zijn er ook andere woorden voor heerlijkheid? Nou, dat heb je al gezien in deze teksten uit twee vertalingen. Heerlijkheid, ik heb een paar woorden opgeschreven. Grootheid, glorie, aanwezigheid, luister, majesteit, nabijheid. Allemaal woorden die eigenlijk hetzelfde uitdrukken. De heerlijkheid van God. En als Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien, wanneer heeft hij dat dan gezien? Of wanneer hebben de andere discipelen dat dan gezien? En dan zou je een aantal teksten kunnen opnoemen. En ik heb alleen maar eventjes een verwijzing naar de gebeurtenis. Bijvoorbeeld toen water in wijn veranderd werd door Jezus op de bruiloft te Cana, wordt er gesproken over de heerlijkheid van Jezus, van God. De opwekking van Lazarus. Dan zegt Jezus ook tegen Maria, als Lazarus uit de dood opkomt: ik had je toch gezegd dat je de grootheid van God zou zien. Bij het laatste avondmaal komt daar ook iets tevoorschijn. Vraagt voor nu te veel tijd. Maar Johannes en de anderen hebben dingen meegemaakt waaruit ze zagen, hé, dit is bijzonder. Dit stijgt boven het gewone uit. De heerlijkheid van God. En dan het mooie verhaal van de verheerlijking op de berg. En dat heb ik even op de beamer gezet, die paar verzen. De verheerlijking op de berg. Jezus ging met een paar van zijn meest close discipelen de berg op. En dan gebeurt er iets geweldigs. Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. En dan ga ik naar het kerstverhaal, waar we een beetje hetzelfde zien als in die verheerlijking. Dit is natuurlijk daarvoor, Jezus wordt geboren. Dit is bij de herders op het veld. En opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Nu, zoals ik u al zei, zou ik een hele lange preek en een hele lange studie kunnen houden. Dat doe ik niet. Het is beperkt vanmorgen. Maar ik wil wel zeggen dat de heerlijkheid van God, die was er natuurlijk ook al in het Oude Testament. Wie kan iets noemen uit het Oude Testament waarbij je zegt, daar was Gods heerlijkheid? Wie weet dat? Wat zeg je? Met Mozes, ja, precies. Als Mozes van de berg afkomt, dan straalt zijn gezicht. En het straalt zo fel, dat hij een doek over zijn gezicht moet doen. Want hij is in Gods nabijheid geweest. Mozes, de tabernakel. Als je binnenkwam in het heilige der heiligen, op de ark, tussen de twee engelen, daar was een plek, Gods heiligheid, Gods glorie. Je zag niks, maar je wist het. Ezechiël ziet een visioen en ook daarin ziet hij iets van de heerlijkheid van God. Maar als je in het Oude Testament goed leest, dan is het altijd een enkeling. Het is nooit voor iedereen. Het is voor bijzonder geroepenen. En als je dan naar het Nieuwe Testament gaat, dan staat er Gods heerlijkheid is verschenen in Jezus. Zichtbaar in de komst van Jezus. In zijn daden, in zijn onderwijs, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. En ik heb de laatste dagen steeds dat beeld voor me van de hemel scheurt open en er komt iets naar beneden. Dat is alleen maar een plaatje, want het werkt natuurlijk niet altijd zo. Maar de heerlijkheid van God komt naar beneden in Jezus. En als we de teksten lezen over de heerlijkheid van God, dan zien we altijd weer twee kanten. Aan de ene kant zie je een overweldigende heiligheid. God is heilig. Oh, je valt op de grond en je bedekt je gezicht en je zegt, wee mij, en je durft niet op te staan. Zoals de discipelen op de berg. En zoals de herders in het veld. De heiligheid van God, de heerlijkheid van God. Maar aan de andere kant heeft die heerlijkheid ook dit element. Jezus gaat naar zijn discipelen toe. Hij zegt, wees maar niet bang. Wees maar niet bang. Zijn genadevolle aanwezigheid laat hun weer opstaan. En ik ben echt gegrepen door deze gedachte, want de twee kanten, ze horen bij elkaar. Je kan de een niet zien zonder de ander. Als je ze losmaakt van elkaar, dan raak je de heerlijkheid kwijt. En we hebben allemaal de neiging, of laat ik zeggen, mensen hebben de neiging, maar soms wij ook, om of de ene of de andere kant te nemen. Oh, de heiligheid van God. Oh, ik wil alleen maar lof prijzen en oh, ik word opgetild. Dat is mooi. Of misschien word je wel verpletterd daar bijna door. Dat mag ook voor een moment. Maar die andere kant is er ook. Waarin Jezus naar ons toekomt en zijn hand op onze schouder legt en vanmorgen op jullie allemaal en zegt, wees maar niet bang. Ik ben heilig, God is heilig, maar mijn liefdevolle, genadevolle aanwezigheid wil in jouw leven zijn. En het is heel bijzonder dat juist de heerlijkheid van God zichtbaar wordt in contrasten. Een kind in de kribbe, is dat de heerlijkheid van God? Maar hij is wel koning van een rijk dat geen grenzen heeft. Jezus is nederig en offert zichzelf. En tegelijkertijd heeft hij almacht in hemel en op aarde. En als we denken aan kruis, lijden, opstanding, overwinning, dan zeggen we dat zijn de grote contrasten. Hoort dat nou allemaal bij God en bij Gods heerlijkheid? Ja, als we de Bijbel lezen, dan zien we, het hoort bij elkaar. En als je helemaal op die ene poot gaat staan, de heiligheid van God, word je misschien ook hard in je oordeel naar anderen toe. Of je gaat alleen maar op die andere poot staan, van genade en liefde en lief zijn voor elkaar, dan krijg je zo'n zoet evangelie waarbij dat andere stuk ontbreekt. Het hoort bij elkaar. De heiligheid van God, maar tegelijkertijd zijn genade die ons aanraakt en die ons roept om het leven te leven in zijn kracht. Ik heb gezegd et cetera, want ik heb nog heel veel voorbeelden gelezen van contrasten. Maar ik laat het bij deze, want ik wil nu even een paar minuutjes nog kijken naar onszelf. Wij, waar staan wij dan? Ik heb het gehad over Johannes en de discipelen. Ik heb het gehad over de mensen in het Oude Testament, heel kort. Maar wij, horen wij bij de wij. Waar Johannes het over had. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Kunt u dat vanmorgen zeggen? En dan is er een hele mooie tekst in 2 Korinthe 3 vers 18 waar staat, wij allen, zegt Paulus, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nou, misschien een beetje een moeilijke tekst. Dus ik lees hem nog een keer en we denken er even goed bij na. Wij mogen ook horen bij wij. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En wij hoeven ons gezicht niet te bedekken of weg te schuilen. Met een onbedekt gezicht mogen we de luister van de Heer aanschouwen. En denk dan nog steeds dat die luister is heilig en genade. En dan zullen we veranderd worden als we de luister, de heerlijkheid van de Heer zullen zien. Door de geest van de Heer. Kunnen we niet zelf maken. Maar de geest van de Heer doet iets in ons. Terwijl wij nadenken over die luister van God. Dan werkt de geest in ons en hij verandert ons. Dat is de bedoeling van kerst. Mooie kerstboom, mooi kerststalletje. Maar de bedoeling is dat je een ontmoeting hebt met de heerlijkheid van God. En dat je van binnen veranderd wordt. Dat je veranderd wordt naar het beeld van God, van Jezus. Ik bid daarvoor. Ik heb dit woord tot mezelf genomen. Als ik Jezus voor ogen neem, in zijn glorie, in zijn genade, in zijn almacht en in zijn kwetsbaarheid. Als ik het hele beeld probeer naar binnen te halen, dan mag dat iets met mij doen door de Heilige Geest en mag ik veranderen. En als we dan Jezus zien, en dan dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk ook nog een hele preek houden over hoe zie je dan Jezus. En dat zijn soms termen die je maar gebruikt. Ik denk dat je Jezus ziet door stil te worden, door een tijd te nemen van gebed, door in de Bijbel te lezen. Dan ga je Jezus zien met zijn verschillende kanten. Maar dan kan je ook de ander die naast je zit, naast je staat, helpen om Jezus te zien. Ik merk er niks van. Ik merk niks van God. Moet je mijn leven zien? Een puinhoop, verdriet. Ja, Jezus kende ook die weg. Maar er is ook een andere kant. Hij geeft je genade om het leven te leven. En er komt nog een toekomst. Als we Jezus zien, dan houden we de boodschap niet voor onszelf. Dan zijn we een getuigende gemeente. Ik stond in de lift hier bij de parkeergarage van Albert Heijn. En er was een jongen van Albert Heijn, die was de karretjes aan het verzamelen. En hij had een prachtig rood geblokt pak aan. Ik zei, joh, wat heb jij een mooi pak aan. Ik vond het ook wel een beetje als een clown eruit zien, maar ik vond het ook wel leuk. Ik vond het ook wel leuk. Het was een jonge jongen, dus ik zei, wat zie je er mooi uit. Toen zei hij, ja mevrouw, als het niet om de kleren is, waar is kerst dan voor? Nou ja, ik zat 2 minuten met hem in de lift, dus ik kon niet zoveel zeggen. Ik zeg, nou, ik vind dat je er heel mooi uitziet, maar ik denk dat kerst voor mij nog over iets anders gaat. En toen liep hij weg. Ja, ik kon toch niet nalaten om even wat te zeggen. En ik zei nogmaals, wat zie je er mooi uit. Dus dat was mijn punt niet, maar het is niet alleen van mij. Oh ja, als jij nou maar je eigen godsdienst hebt en jij hebt je eigen godsdienst, dan komen we er wel. Nee, ik wil graag getuigen. Maar ik weet ook dat ik wijsheid nodig heb. Anders stoot ik mensen tegen de borst. En tenslotte, en dit vind ik heel mooi en heel belangrijk, en dit wil ik jullie meegeven. Als je Jezus wil zien, dan is het goed om elke dag te beginnen met de bewustwording: God en Jezus, ze zijn er. De heerlijkheid, hoog verheven, dicht bij mensen, genade. Als ik me daar een moment 's morgens op bezin, en dat doe ik niet altijd, maar heb ik me wel voorgenomen naar aanleiding van deze boodschap, dan komt dat beeld in je. En dan mag je door de dag heen leven. En dan heb ik allemaal woorden opgeschreven die horen bij God, bij Jezus, bij de Geest. Vrede, barmhartigheid, genade, trouw, kracht, liefde, dienstbaarheid, echtheid, ontferming. Allemaal eigenschappen die ons deel langzamerhand worden als wij ons richten op de heerlijkheid van Jezus, de heerlijkheid van God. En al die woorden hebben niet te maken, en dan voel ik me zo lekker in mijn hoekje, maar al die woorden hebben te maken met uitdelen, er zijn voor de ander, het goede mogen geven aan ieder op onze weg. De heerlijkheid van God is gekomen. Dat is kerst. En ik hoop dat we Jezus en God, die heerlijkheid in ons meedragen en ons laten veranderen. Amen.